Licht en schaduw over het leven van de heiland. Hoofdstuk 40. Een nacht op het meer. Gezeten op de met gras begroeide vlakte, in de schemering van de lenteavond, aten de mensen het voedsel dat Christus hen gegeven had. De woorden die ze die dag gehoord hadden, waren tot hen overgekomen als de stem van God. De werken van genezing, waarvan ze getuigen waren geweest, waren werken die alleen door goddelijke kracht verricht konden worden. Maar het wonder van de broden sprak tot een ieder in die menigte. Alle deelden in de zegening ervan. In de dagen van Mozes had God Israël in de woestijn met manna gespijzigd. En wie anders dan hij die hen die dag gespijzigd had, dan degene van wie Mozes reeds gesproken had? Geen menselijke kracht kon uit 5 gerstebroden en 2 vissen voldoende voedsel maken om 5000 hongerige mensen te spijzigen. En ze zeiden tot elkander, deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Johannes 6, vers 14. De gehele dag is de overtuiging sterker geworden. De daad die de kroon spande, is de verzekering dat de verlosser, naar wie ze zo lang hebben uitgezien, onder hen is. De verwachtingen van de mensen werden steeds hoger. Dit is degene die Judea zou maken tot een aards paradijs, een land overvloeiend van melk en honing. Hij kan de macht van de gehate Romeinen verbreken. Hij kan Juda en Jeruzalem bevrijden. Hij kan de soldaten die in de strijd gewond zijn genezen. Hij kan het hele leger van voedsel voorzien. Hij kan de volken overwinnen en Israël de heerschappij geven waarnaar ze zo lang gestreefd hebben. In hun geestdrift zijn de mensen terstond bereid hem tot hun koning te kronen. Ze zien dat hij geen poging doet om de aandacht te trekken of zijn eigen eer te zoeken. Hierin verschilt hij wezenlijk van de priesters en oudsten en ze vrezen dat hij nooit zijn aanspraken op de troon van David dringend voor ogen zal brengen. Ze beraadslagen samen en besluiten hem met geweld te nemen en uit te roepen tot de koning van Israël. De discipelen verenigen zich met de menigte met hun verklaring dat de troon van David rechtens het erfdeel is van hun meester. En het is de bescheidenheid van Christus, zeggen ze, die hem ertoe brengt een dergelijk eerbetoon af te wijzen. Laat het volk hun verlosser verhogen. Laat de arrogante priesters en oudsten gedwongen worden hem eer te geven, die komt, bekleed met het gezag Gods. Vol ijver treffen ze maatregelen om hun plan ten uitvoer te brengen. Maar Jezus ziet wat er op touw gezet is en begrijpt, zoals zij dat niet kunnen, wat het gevolg van een dergelijke beweging zou zijn. Zelfs nu reeds zoeken de priesters en oversten hem het leven te benemen. Zij beschuldigen hem ervan dat hij de mensen van hen aftrekt. Geweld en opstand zouden het gevolg zijn van een poging hem op de troon te plaatsen en het werk van het geestelijke koninkrijk zou erdoor belemmerd worden. Zonder uitstel moet de beweging onderdrukt worden. Jezus roept zijn discipelen tot zich en geeft hen bevel de boot te nemen en terstond terug te keren naar Capernaum en hem achter te laten onder de mensen om hem weg te zenden. Nooit tevoren had een bevel van Christus zo onuitvoerbaar geschenen. De discipelen hadden reeds lang gehoopt dat een opstand van het volk Jezus op de troon zou plaatsen. Zij konden de gedachte niet verdragen dat al deze geestdrift op niets zou uitlopen. De menigte die zich had verzameld om het Pascha te vieren, waren verlangend de nieuwe profeet te zien. Voor zijn volgelingen scheen dit de ideale gelegenheid om hun geliefde meester op de troon van Israël te vestigen. Geestdriftig voor dit nieuwe ideaal was het moeilijk voor hen om zelf weg te gaan en Jezus alleen achter te laten op de verlaten oever. Zij protesteerden tegen de regeling, maar Jezus sprak nu met gezag dat hij nooit eerder jegens hen had gebruikt. Zij wisten dat verdere tegenstand van hun zijde nutteloos zou zijn, en zwijgend keerden ze terug naar het meer. Nu geeft Jezus de menigte bevel zich te verspreiden. En zijn optreden is zo beslist dat zij niet ongehoorzaam durven te zijn. De woorden van lof en bevrediging besterven op hun lippen. Terwijl ze op hem toekomen, om hem te grijpen, worden ze schreden tot stilstand gebracht. En de blijde, geestdriftige uitdrukking verdwijnt van hun gelaat. In de menigte zijn mannen met een sterke geest en een vaste wil. Maar de koninklijke houding van Jezus en zijn weinige, rustige woorden, waarmee hij het bevel geeft, maken een eind aan het rumoer en het verijdelen van hun plannen. Zij zien in hem een macht die boven alle aardse gezag uitgaat en zonder vragen te stellen buigen ze het hoofd. Toen Jezus alleen achtergebleven was, ging hij de berg op om in eenzaamheid te bidden. Marcus 14, vers 23. Urenlang bleef hij bij God pleiten. Niet voor zichzelf waren er gebeden, maar voor de mensen. Hij bad om kracht ten einde aan de mensen het goddelijke karakter van zijn zending te openbaren, zodat Satan hun begrip niet zou verduisteren en hun een verkeerd oordeel zou ingeven. De heiland wist dat zijn dagen van persoonlijke dienstwerk op aarde bijna ten einde waren en dat weinigen hem zouden aannemen als hun verlosser. In smart en zielenstrijd bad hij voor zijn discipelen. Zij zouden ernstig beproefd worden. Hun lang gekoesterde verwachtingen, die gebaseerd waren op de algemene verbreide misleiding, zouden op zeer pijnlijke en vernederende wijze teleurgesteld worden. In plaats van de verhoging op de troon van David, zouden zij zijn kruisiging aanschouwen. Dit zou zijn ware kroning zijn. Maar zij zagen dat niet in. En dientengevolge zouden sterke verzoekingen over hen komen die zij moeilijk zouden kunnen herkennen als verzoekingen. Zonder de Heilige Geest om hun geest te verlichten en hun begrip te verruimen, zou het geloof van de discipelen falen. Het was smartelijk voor Jezus dat hun gedachten aangaande zijn koninkrijk in zo grote mate beperkt waren tot aardse verheerlijking en eer. Terwille van hen was de last die op zijn hart drukte zwaar en hij stortte zijn smeekbeden uit onder bittere smart en tranen. De discipelen waren niet onmiddellijk van wal gestoken, zoals Jezus hen gezegd had. Ze wachtten een tijd lang in de hoop dat hij naar hen zou toekomen. Maar toen ze zagen dat de duisternis inviel, begaven zij zich in het schip over de zee naar Capernaum. Johannes 6, vers 16. Ze hadden Jezus verlaten met een onvoldaan gevoel in hun hart. Ze waren ongeduldiger over hem dan ze ooit geweest waren, sinds ze hem als hun Heere erkend hadden. Ze mopperden omdat hun niet was toegestaan hem tot koning uit te roepen. Ze waren boos op zichzelf, omdat ze zo gewillig naar zijn bevel hadden geluisterd. Zij meenden dat, indien zij meer aangehouden zouden hebben, zij hun doel wellicht zouden hebben bereikt. Ongeloof nam het bezit van hun verstand en hart. Verlangen naar eer had hen verblind. Ze wisten dat Jezus door de Farizeeën gehaat werd en ze verlangden er heftig naar hem verhoogd te zien, zoals ze meenden dat hij verhoogd behoorde te worden. Verbonden te zijn met de leraar die machtige wonderen kon verrichten en toch beschimpt te worden als bedriegers, was een beproeving die ze moeilijk konden doorstaan. Zouden zij altijd moeten worden beschouwd als volgelingen van een valse profeet? Zou Christus nooit zijn gezag als koning bevestigen? Waarom openbaarde hij, die zulke grote macht bezat, zich niet in zijn ware karakter en maakte hij hun leven niet draaglijker? Waarom had hij Johannes de Doper niet gered van een gewelddadige dood? Zo redeneerden de discipelen, totdat ze grote geestelijke duisternis over zichzelf brachten. Ze vroegen zich af of Jezus een bedrieger zou kunnen zijn, zoals de Farizeeërs beweerden. De discipelen waren die dag getuigen geweest van heerlijke wonderen van Christus. Het had geschenen alsof de hemel was neergedaald op de aarde. De herinnering aan die prachtige, heerlijke dag had hem moeten vervullen met hoop en geloof. Indien zij, uit de overvloed van hun hart, samen zouden hebben gesproken over die dingen, dan zouden ze niet in verzoeking zijn gebracht. Maar hun teleurstelling had hun gedachten volkomen in beslag genomen. De woorden van Christus verzamelden overgebleven brokken opdat ze niet verloren gaan, Johannes 6, vers 12, namen ze niet ter harte. Dat waren uren geweest van rijke zegeningen voor de discipelen. Maar ze hadden dit alles vergeten. Zij bevonden zich te midden van woelig water. Hun gedachten waren stormachtig en onredelijk. En de Heere gaf hen iets anders om hun zielen te verontrusten en hun gedachten bezig te houden. God doet dit dikwijls wanneer de mensen zichzelf lasten en zorgen scheppen. De discipelen behoefden geen moeilijkheden te veroorzaken. Het gevaar naderde reeds snel. Een hevige storm was ongemerkt voorbijgekomen en ze waren er niet op voorbereid. Het was een plotselinge tegenstelling, want het was een volmaakte dag geweest. En toen de storm hen trof, werden ze bevreesd. Zij vergaten hun ontevredenheid, hun ongeloof, hun ongeduld. Iedereen was aan het werk om te voorkomen dat de boot zou zinken. Het was over zee slechts een korte afstand tot Bethsaida, naar het punt waar ze verwachtten Jezus te ontmoeten. En bij normaal weer duurde de reis slechts enkele uren. Nu werden ze steeds verder weggedreven van het punt waar ze naartoe wilden. Tot aan de vierde nachtwaken zwoegden ze aan de riemen. Toen beschouwden de vermoeide mannen zich als verloren. In de storm en duisternis had de zee hun eigen hulpeloosheid leren kennen en zij verlangden naar de tegenwoordigheid van de Meester. Jezus was hen niet vergeten. De wachter op de kust zag hoe die angstige mannen vochten met de storm. Geen ogenblik verloor hij zijn discipelen uit het oog. Met de grootste zorg volgden zijn ogen de boot, die door de storm heen en weer geworpen werd en waarin zich die kostbare lading bevond, want deze mannen moesten het licht van de wereld zijn. Zoals een moeder met tedere liefde naar haar kind omziet, zo sloeg de barmhartige meester zijn discipelen gade. Toen hun harten verslagen waren, hun onheilige eerzucht geblust en zij ootmoedig om hulp baden, werd die hen geschonken. Op het ogenblik toen ze geloofden dat ze verloren waren, toont de lichtstraal hun een geheimzinnig figuur die hen over het water nadert. Maar ze weten niet dat het Jezus is. Hem, die gekomen is om te helpen, zien ze aan voor een vijand. Vrees overmant hen. De handen die de roeiriemen omkneld hielden met stalen spieren, verliezen hun greep. De boot is een speelbal in de golven. Alle ogen zijn gericht op dit visioen, een man die wandelt op de witkoppige golven van de kokende zee. Ze menen dat het een spooksel is dat hun ondergang voorspelt, en ze schreeuwen het uit van angst. Jezus komt naderbij alsof hij hen wil voorbijgaan. Maar zij herkennen hem en schreeuwen het uit, smeken om zijn hulp. Hun geliefde meester wendt zich om. Zijn stem doet hun vrees verdwijnen. Houd moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Matteüs 14, vers 27. Zodra ze de wonderlijke gebeurtenis kunnen geloven, was Petrus haast buiten zichzelf van vreugde. Alsof hij het nog maar nauwelijks kon geloven, riep hij uit, Heere, als gij het zijt, beveel mij dan tot u te komen over het water. En hij zeide, kom. Matteüs 14, vers 28. Ziende op Jezus wandelt Petrus veilig. Maar wanneer hij zelfvoldaan achterom ziet naar zijn metgezellen in de boot, worden zijn ogen van de heiland afgewend. De wind buldert, de golven gaan hoog en komen meteen tussen hem en de meester. En hij is bang. Een ogenblik is Christus aan zijn oog onttrokken en zijn geloof schiet tekort. Hij begint te zinken, maar terwijl de golven van de dood spreken, heft Petrus zijn ogen op naar de woedende zee. En terwijl hij ze op Jezus richt, roept hij, Heere, red mij! Matteüs 14, vers 30. Onmiddellijk grijpt Jezus de gestrekte hand met de woorden, Kleingelovigen, waarom zijt gij gaan twijfelen? Matteüs 14, vers 31. Naast elkaar voortgaande, de hand van Petrus in die van de meester, stapten ze samen in het schip. Maar Petrus nu was verslagen en stil. Hij had geen reden om tegenover zijn makkers te pochen, want door ongeloof en zelfverheffing had hij bijna zijn leven verloren. Toen hij zijn ogen afwendde van Jezus, raakte hij zijn houvast kwijt en hij zonk weg in de golven. Wanneer moeilijkheden voor ons komen, hoe dikwijls zijn wij dan als Petrus? We zien op de golven in plaats van onze ogen gericht houden op de heiland. Onze voeten glijden uit en de gezwolven wateren bedekken onze ziel. Jezus gebood Petrus niet om tot hem te komen, zodat deze zou vergaan. Hij roept ons niet om hem te volgen en laat ons dan in de steek. Vrees niet, zegt hij, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Wanneer gij door het water trekt, ben ik met u. Gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen. Als gij door het vuur gaat, gij zult niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. Want ik, de Heeren, ben uw God, de Heilige Israëls, uw Verlosser. Jesaja 43, vers 1 tot en met 3. Jezus doorzag het karakter van zijn discipelen. Hij zag hoe zwaar hun geloof beproefd zou worden. Door dit voorval op het meer wilde hij aan Petrus zijn eigen zwakheid openbaren, om te laten zien dat zijn veiligheid lag in een zich voortdurend afhankelijk stellen van de goddelijke macht. Te midden van de stormen der verzoeking kon hij alleen dan veilig gaan wanneer hij zich met een volkomen gemis aan vertrouwen in eigen kracht zou verlaten op de heiland. Juist op het punt waarin hij meende sterk te zijn, was Petrus zwak. En niet voordat hij zijn zwakheid zou inzien, kon hij zijn behoeften aan de afhankelijkheid van Jezus beseffen. Had hij de les geleerd die Jezus hem wilde leren, in die ervaring op het meer, dan zou hij niet gefaald hebben toen de grote beproeving over hem kwam. Dag en dag geeft God zijn kinderen onderricht. Door de omstandigheden van het dagelijks leven bereidt hij hen voor om hun rol te vervullen op dat grote toneel waartoe zijn voorzienigheid hen heeft aangewezen. Het is juist de uitkomst van de dagelijkse proef die hen de overwinning of nederlaag in de grote crisis van het leven bepaalt. Zij die hun voortdurende afhankelijkheid van God niet beseffen, zullen overwonnen worden door verzoeking. Nu veronderstellen we misschien dat onze voeten stevig staan en dat we nooit bewogen zullen worden. We zeggen met vertrouwen, ik weet in wie ik geloofd heb. Niets kan mijn geloof in God en in zijn woord doen wankelen. Maar Satan maakt plannen om gebruik te maken van onze aangeboren en aangekweekte karaktertrekken en om onze ogen te verblinden voor onze eigen noden en gebreken. Slechts door onze eigen zwakheden te beseffen en vast op Jezus te zien, kunnen wij veilig wandelen. Nauwelijks had Jezus plaatsgenomen in de boot of de storm bedaarde, en terstond bereikte het schip het land waar ze heen gingen. Johannes 6, vers 21. De nacht der verschrikking werd gevolgd door het licht van de dageraad. Met dankbare harten knielden de discipelen en anderen die ook aan boord waren aan de voeten van Jezus en zeiden, waarlijk, Gij zijt Gods Zoon. Matteüs 14, vers 33.